supersnel kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Bestel nu je kozijnen en betaal als zakelijke klant pas na levering. Toeleveringonline.nl.
Dit is het land van Leerden.
Ja, vergeet niet Pim Fortuyn had ook de premier van Nederland kunnen zijn. Ja. Thierry Baudet had het voor het oprapen als hij niet zo was doorgedraaid.
Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
Met een stralende Rutte tussen Erdogan en Biden in. Maar dan zou daar Caroline van der Plas staan met dat rode sjaaltje om haar vol sexy te vormen.
Ja, ik snap dat je even Good Cop Bad kunt spelen.
Met Wierde en Robert Ophorst.
Het was even schrikken. Normaal, Wierd, storm jij hier altijd de podcaststudio binnen tussen twee verhalen en drie interviews in. Doe je dit dan tussendoor? Wel met volledige toewijding natuurlijk.
Oh, maar dank je.
Het is niet zo dat je al een dag van tevoren hier zit te wachten tot wij aanschuiven. Maar nu kwam je gewoon een half uur van tevoren de krantenredactie opgelopen. Hein, de technicus, schrok er ook een beetje van dat je er al was.
Maar dat kwam er ook uitsluitend omdat ik voor deze podcast nog even een video heb opgenomen. Samen met Pim over...
Pim CD.
Over de bijzondere aantrekkingskracht van de boerenburgerbeweging van Caroline van der Plas, waar wij het ook over gaan hebben.
Ja, laat dat nou net een van de onderwerpen zijn die we gaan bespreken. Misschien even voordat we daarmee gaan beginnen, heb je een beetje de NAVO-top gevolgd deze week in Madrid?
Ja, zeker. En ook de euforie over de toetreding dan van Zweden en Finland. En
het opheffen van de blokkade door Turkije met het nodige wisselgeld.
We hebben behoorlijk wat wisselgeld gekregen natuurlijk. Hè. De PKK en zo, die kunnen het schudden.
Mm-hmm.
En de NAVO natuurlijk helemaal blij, omdat ze zijn weer gewoon waar ze vroeger waren.
Ja.
De defensieve verdragsorganisatie tegen het Russische gevaar.
Ja.
En meer geld. Dus... Die NAVO, die zit allemaal in de lift.
Mm-hmm. Weet je waar ik nou zo om moest lachen? Onze Brussel-correspondent Brussel, Alexander Bakker, die volgt dat natuurlijk ook op de voet. Maar er was consternatie over het menu, 's avonds. Want bij een diner van defensieministers stond een Russische salade op het menu. Dat vond men dan buitengewoon onhandig gekozen. En om het goed te maken was een dag later, waren de Spaanse tapas waren symbolisch omgedoopt tot een Oekraïense salade.
Je hebt daar gewoon in Rusland een menu waarin ook de naam van de hoofdstad van Oekraïne, Kiev, is verwerkt. Dus dan hadden ze dat gewoon op het menu kunnen zetten.
En wat krijg je dan als je dat bestelt?
Dan krijg je ook zo'n soort salade. Nee, dan ben je het gewoon vergeten. Joh. Maar nee, dan krijg je ook een soort Russische salade dus. Maar in de Kiev-stijl.
Ja. Ik vind
moeten
salade...
alle koks in de onderluisteraars mij niet gaan beledigen zometeen dat ik het helemaal fout heb. Dus ik ben het misschien een beetje vergeten, maar dat herinner ik mij ervan.
Ja, ik vind Russisch, zo'n Russisch slaatje, huzarensalade, wel heel lekker. Maar het is natuurlijk gewoon een ei met een pot mayonaise.
Maar even nog over die defensietop, althans die NAVO-top. Ik hoorde Kajsa Ollongren bij Sven Kokkelman daarover praten. En dan valt mij op dat zelfs over toch een heel vrij nuchter zeg maar, onderwerp als defensie, wapensystemen, militaire zaken... dat zij dan nog steeds volledig in jargon kan praten. Dus,
mm-hmm.
En toen dacht ik, op dat moment besefte ik mij ook in vergelijking met Caroline van der Plas, waar we het zo over gaan hebben. Iemand is zo gedrild dus als ambtenaar. Ze is ambtenaar geweest in Amsterdam. En ze is op algemene zaken rechterhand geweest van Rutte, meen ik. Dan zit je dus zo in een wereld waar je... telkens maar in dat jargon praat, dat je ook tegenover een journalist en tegen honderdduizenden luisteraars in op dezelfde manier praat. Hè? Ik weet je wel echt zo van, ja, ik denk dat wij met z'n allen zijn overeengekomen om in de toekomst en er komt er niks en zo, weet je. En dan de hele tijd, ik denk dat in plaats van... Dat is in mijn oren klinkt dat zo omvloerst en lelijk. En dan inderdaad, dan komt zo Caroline van der Plas. Ja, en die praat daar gewoon zoals gewone mensen. En dat is ook een heel belangrijk onderdeel van haar appeal, mm-hmm. De indruk.
Ik ging altijd goed en volledig aan toe, maar het heeft geen enkele zin. Ah, het maakt mij ontzettend boos. We doen zo ons best. We willen gewoon de toekomst. We willen... lekker tussen de koeien lopen, goed bezig zijn, in de natuur bezig zijn. De kans krijg je gewoon niet.
Laten we meteen maar even beginnen met de boeren. Want het is natuurlijk, hoe je het ook wendt of keert, de week van de boeren. En het zal denk ik ook niet de laatste week van de boeren zijn. Als je ziet wat ze allemaal nog aankondigen. Maar ja, brandstichting, vernieling, wegblokkades met trekkers, politiebusjes die worden bekogeld. Demonstranten 's avonds laat op de stoep thuis bij ministers en kamerleden. De boerenprotesten tegen het stikstofbeleid verharden, behoorlijk ook. Dit is geen demonstratie, maar intimidatie, zei D66-Kamerlid De Groot over de huisbezoekjes die boeren ook hem brachten. Ben je het daarmee eens?
Dat boeren weg moeten blijven uit de persoonlijke levenssfeer.
Ja, dat
van
als boeren s'avonds laat bij bewindslieden op de stoep staan, ja, dat het dan geen demonstratie meer is, maar pure intimidatie.
Ja, en die boeren moeten natuurlijk ook zo. Dat is logisch. Dat die harde kern van die boeren, die moeten natuurlijk gewoon stoppen met dit soort praktijken. En het blijkt ook wel dat deel van die demonstraties is gewoon overgenomen door die hardcore anti-corona demonstranten en zo, die ook nogal tekeer gingen de afgelopen 2 jaar. Maar kijk, wat je dan ziet gebeuren, is dat de media en zo zich allemaal daarop gaan focussen en de politiek ook. En dan is er vanavond een extra debat over het feit dat dus die boeren op de stoep staan bij bewindslieden. Terwijl daar moet het moet natuurlijk over veel breder gaan. Het moet gaan over maatschappelijke onrust. Over het feit dat een heel groot deel van de Nederlandse bevolking zich totaal niet meer herkent in die politiek. En dat dus een harde kern van hen, de onruststokers, dat die op de stoep staan op een gegeven moment bij die bewindslieden.
Ja, je zegt van een deel van die protesten zijn ook overgenomen door anti-corona demonstranten, maar dat zijn volgens mij niet de mensen die dan daar hooibalen in brand staan te steken, toch? Dat gaat dan meer over Telegram groepen en app groepen.
Ja, in de Telegram groepen heb je inderdaad ook de boeren natuurlijk. En maar je hebt daarin ook mensen die al ook bij die eerdere protesten aanwezig waren. En nogmaals, ik zou het jammer vinden als een legitiem protest tegen maatregelen die enorm ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van boeren. Ja, we hebben nu al heel veel boeren en boerinnen gewoon in blinde paniek op tv gezien. En zien huilen omdat zij beseffen dat hun existentie wordt ondermijnd. Niet alleen de existentie van die boeren wordt ondermijnd. Het hele Nederlands cultuurlandschap wordt ondermijnd. Dat is überhaupt al gaande. Met al die afgrijzelijke, als je door Nederland rijdt, met al die afgrijzelijke windmolens en zonneparken en zo, beschadigt gewoon enorm de aanblik van Nederland. Van Nederlands als cultuurlandschap. Dat wordt maar als vanzelfsprekend gezien, want het is zogenaamd nodig vanwege de energietransitie. Nu moeten ook die boeren nog eens ophoepelen om ofwel dus plaats te maken voor niet natuurlijk een wensnatuur of voor woningbouw, want daar komt er natuurlijk gewoon op neer. We moeten woningen bouwen, we hebben er geen plek voor.
Ja, dus, en we moeten woningen bouwen en ze kunnen geen stikstofvergunning krijgen, die projecten.
Precies, dus eerst moeten die boeren ophoepelen zodat die stikstof dan die naar beneden gaat, het aandeel stikstof. En vervolgens gaan we dan woningen bouwen. En daar wordt op gewoon. Natuurlijk is een heel groot deel van de Nederlandse bevolking daar woedend over. Omdat het een krankzinnig ingrijpende beslissing is over wat Nederland is. Over wat Nederland moet zijn. En hoe Nederlanders moeten leven. En willen leven ook. En deze overheid, onbegrijpelijk onder aanvoering van de VVD, is steeds vaker bezig in te grijpen in ons privéleven, aangewakkerd vooral door D66. Hè, waar die komen niet voor niets ook met die wet voltooid leven en zo. Als je oud bent, dan moet je ook eigenlijk geacht maar het leven op te geven. Met die coronapas en zo. Dus steeds meer de afgelopen 2 jaren hebben wij gemerkt dat de overheid bezig is ons persoonlijke leven te willen reguleren. Zoals zij willen, hè, zoals zij dat goed vinden, zoals zij het moreel ook goed vinden. Nu moeten die boeren eraan geloven op basis van volstrekt discutabele modellen ook nog eens een keer. Hè. Dat heeft die Lindeboom aangetoond ook van de week. En dat was gewoon al wel duidelijk natuurlijk, omdat wij modellen hanteren die kennelijk in de rest van Europa niet geldig zijn. Dus waar slaat dat nou op?
En wie is Lindeboom?
Dat is die hoogleraar die in die notabene van D66, die in die groep zat, hè, die werkgroep met onder andere Tjeerd de Groot, dat parlementslid van D66, dat de veestapel met de helft wil terugdringen. En die zei op een gegeven moment, ja, maar die modellen waar jullie mee werken, die kloppen gewoon niet. Hè, dat is niet houdbaar. En toen werd tegen hem gezegd, ja, je moet je mond houden, want anders komt Thierry Baudet erachter en die gaat dan met die informatie aan de haal. Nou, die Lindeboom is naar buiten gekomen, hè, in die podcast van Marianne Zwageman, daar hebben we het al eerder over gehad. Maar dat is maar één facet. Het bredere beeld hier natuurlijk is, wat ik eerder zei, dat een nog meerderheid dan, hè, maar een hele krappe meerderheid en in de peilingen al helemaal geen meerderheid meer in de Tweede Kamer. En vervolgens gerepresenteerd door het kabinet, dat dan de uitvoerende macht is. Die dringt Nederland dus een manier van leven op en een model op waar heel veel Nederlanders gewoon rigoureus tegenstander van zijn. Ja. En door nu weer te focussen op die boeren die dan die bewindslieden bedreigen en zo. En wat een hele ernstige zaak is, en daar moeten ze natuurlijk mee stoppen. Dat vindt ieder normaal mens. Dan verleg je het probleem. Dat is het probleem. Dat is een veiligheidsprobleem. Maar het echte probleem hier is de manier waarop die overheid denkt, hè, ons landschap en onze mensen te kunnen voegen naar hun, in mijn ogen, utopische wensen. En dat is echt dat is gewoon een revolutie die ons vanaf boven wordt opgedrongen.
Ja, nou is Nederland natuurlijk van oudsher een land van postzegelgrootte, waarin altijd de overheid zich in vergaande mate bemoeit met de indeling van het land. He, wat is land en wat is water?
Ja.
Maar nog even over.
Vroeger had je dan op de ruimtelijke ordening gewoon verstandige mensen zitten. Hè? En mensen als Adrien Geuze en zo, die landschaparchitecten, die zijn nog altijd verstandig. Maar nu hebben we te maken met ideologen en politici die vaak helemaal niet zijn toegerust, notabene, om ook modellen te kunnen lezen en statistieken en zo. En die ons maar vanuit de ivoren toren, zorg dat ik het cliché gebruik, dit willen opleggen. Nou, dat was vroeger volgens mij heel anders. Ja. In de tijd dat wij de Delta werken en de afsluitdijk en weet ik veel wat allemaal bouwden.
De overkoepelende de boodschap hierbij ook en de uitleg bij die kaart vind ik zelf ook verbazingwekkend hoe gering die eigenlijk is. Hè. Er wordt eigenlijk gezegd van ja, de natuur staat er slecht voor. En we moeten minder, die stikstofdepositie moet omlaag. En dit is het kaartje en dit zijn de doelen. We houden vast aan die doelen. Dat is ook herhaald. En het is eigenlijk min of meer over de schutting nu gegooid bij de provincies.
Ja.
Die moeten zelf gaan zorgen dat die percentages gehaald worden van dat kaartje. En hoe ze dat doen, moeten ze zelf maar weten. Maar goed, inderdaad, als je ziet dat in sommige gebieden dat die stikstofneerslag met 90% verminderd moet worden.
Ja, die Waddeneilanden was natuurlijk sowieso hilarisch. Hè?
Daar zitten geen boeren, dus dan vraag je af hoe kan dat. Maar als er wel grote boerenbedrijven zitten, dan is die rekensom snel gemaakt, zou je zeggen. Maar hoe moet dit nou verder, Wiert? Want ja, die boeren die demonstreren voor hun voortbestaan. Mm. Ja, misschien dat als een gegeven moment iemand van de provincie met een zak geld op je erf staat en je kan een goede prijs krijgen, dat sommige boeren inderdaad overstag zullen gaan.
Ja.
Dat kan ik me best voorstellen, maar dat is natuurlijk een langdurig proces.
Ja.
Die doelen moeten wel snel gehaald ook worden. Mijn vraag is eigenlijk, hoe gaat dat nu verder? Want die demonstraties zijn alweer aangekondigd. Ook voor vandaag weer.
We zitten in een pre-revolutionaire fase, heel simpel.
Ja, we zijn nu vrij. De democratie bestaat niet meer. Wij accepteren hun wetten niet meer, dus we zijn nu vrij. Eigenlijk is het wel een opluchting.
Een opluchting.
Daarom is het ook zo, hè, leidt dit ook wat er nu gebeurt tot zoveel commotie, ook in de politiek en ook tot angst en tot zorg. Alleen wat er nu gebeurt, dat hadden we al jaren kunnen zien aankomen. Hè, en ik schrijf al jaren over de onvrede bij heel veel mensen. Onvrede op allerlei dossiers, niet alleen op die klimaat en stikstof en zo, maar natuurlijk immigratie, asiel, rol van de islam, zichtbare islam ook in de wijk en zo, noem maar op. Er zit ontstellend veel onvrede, een veenbrand bezig, al sinds Fortuin eigenlijk. En dat laait dan steeds weer op. En dat kun je bagatelliseren en je kunt zeggen, ja, je geeft stem aan een marginale aantal mensen en zo. Maar ja, je ziet gewoon telkens weer, hè, hoe groot het aantal is, omdat bij die vorige provinciale verkiezingen, volgend jaar komen er nieuwe eraan, toen was het Baudet gewoon de grootste partij, die organiseerde destijds die onvrede. Nu gaat Caroline van der Plas die onvrede organiseren. Binnen de kortste keren staat ze in de dubbele cijfers, mogelijk op 18 zetels volgens Maurice de Hond. En dus je kunt dus niet zeggen, die zeg maar boze, bezorgde, afgehaakte, ontevreden, moedeloze, bange burgers is een kleine groep, omdat die groep mensen is in staat om een partij vanuit het niets tot de grootste partij te bombarderen. Dus het is een aanzienlijke groep. Ja, en het is ook nog eens een keer zo dat die groep dan op één partij stemt, terwijl daarnaast nog partijen op centrumrecht zitten als Wilders en Ja 21. Op links zit dan de SP die mensen ook nog eens een keer voor een deel mobiliseert. Dus dat is, je kunt niet zeggen dit is maar een kleine groep. Wat je beter kunt zeggen is, wat ik hier ook al zo vaak heb herhaald, dat nu beleid wordt gemaakt en door een groep mensen, VVD D66, met achterop mag dan de ChristenUnie nog meedoen en een CDA dat bijna niet meer bestaat, maar VVD D66, die zelf juist een minderheid zijn, de aanhangers en van deze partijen. En ook nog eens keer heel uitzonderlijk, omdat op die as van de afgehaakte bevinden zij zich ergens helemaal rechtsboven in het spectrum, heel ver weg verwijderd van het centrum van Nederland, als mensen die tevreden zijn en met hun eigen leven en met de koers van het land. Ja. Nogmaals, ik rijd veel door Nederland. Ik kom ook in die chique dorpen en zo. Laren, Bloemendaal enzovoort. En de chiquere wijken dan en dorpen in de, verder in de provincie. Ik zie dat wel. Ik zie daar een enorm aantal schitterende huizen, villa's met twee auto's. Schitterend in de bossen en zo. Ja, die mensen hebben natuurlijk geen enkele zorg. Die profiteren waarschijnlijk van hoe de EU er nu voor staat. Ze zijn vaak ondernemers. Dus ze profiteren natuurlijk van open grenzen en zo. Met hen gaat het heel goed. Natuurlijk denken die mensen, joh, met mij gaat het goed. Met Nederland gaat het goed. Waar maken die schreeuwers zich zo druk om? Maar ja, dan kom je dus elders. En dan zie je een hele andere werkelijkheid. Dus we leven volstrekt in parallele werkelijkheden op dit moment. Dat krijg ik ook in Den Haag te horen trouwens, van politici die zeggen, joh, die regering voor ons, die mensen die daar deel van uitmaken en die fracties, die hebben echt geen idee wat er gaande is. Ik was van de week nog bij de presentatie van een nieuwe denktank, en dan spreek je ook met wat mensen die daar rondlopen in Den Haag en in Brussel, en die dat gewoon bevestigen. Die zeggen, ja, ze hebben gewoon echt geen idee wat er speelt in de samenleving. Maar die regeren wel. En die komen met dit soort plannen. En die gaan dan opeens de werkelijkheid van die boeren gewoon totaal op zijn kop zetten. Ja, dat kan natuurlijk niet. Je kunt niet vanaf bovenaf een revolutie veroorzaken, een revolutie initiëren, zonder dat daar ook een extreem tegengeluid op komt. En dat tegengeluid kan natuurlijk nooit bestaan. Het kan zich natuurlijk nooit uiten in een democratische rechtsstaat in de vorm van intimidatie en geweld. Maar je kunt er wel donder op zeggen. Dat zie je gewoon ook in andere Europese landen en zo, waar ze een traditie hebben van staken en demonstreren en noem maar op, zoals Frankrijk en zo. Dat zich dat wel binnen de grenzen van de wet dan op een hele harde manier manifesteert. En dat is wat die boeren nu aan het doen zijn.
Ja.
Dus ik zou ook heel erg oppassen. Gezien dus het radicale van de overheidsmaatregelen, het radicale van dit kabinetsprogramma, zou ik oppassen met tegen die boeren te zeggen, jullie mogen niet demonstreren. Of je mag maar alleen maar demonstreren in je eigen tuin of zo. Ik zou juist zeggen, jongens, jullie mogen tot aan het uiterste van wat de wet jullie toestaat, demonstreren. Gezien ook het radicale van de maatregelen die zij over zich heen krijgen.
Ja.
Maar die grenzen mag je natuurlijk niet overgaan. En dat hebben ze nu dus wel gedaan. Ja, en dat is, en daar moeten ze op worden aangepakt natuurlijk. Maar ik snap wel dat ze gewoon, net zoals dat in Frankrijk en elders ook gebeurt, en zeker in het verleden ook, dat ze gewoon op tot aan het uiterste demonstratierecht rekken.
Ja, je noemt Frankrijk, dan moet ik meteen aan de gele hesjes denken. Maar ik moet eigenlijk ook denken aan een boek van Michel Houellebecq, die zoals wel vaker profetische boeken schrijft. Maar 3 jaar geleden kwam Serotonine uit. En daarin spelen met geweld demonstrerende boeren ook een sleutelrol. Dus die voorzag weer eens.
Voorzag hij een heel ander scenario. Hè? Wat er ook aan zit te komen waarschijnlijk. Hè? Dat kan bijna niet missen, gezien
laten
de demografie.
Ja. Laten we even naar Caroline van der Plas gaan.
Ja.
Nee, ik denk dat mensen in Nederland wel snappen dat er protesten zijn. Kijk, boeren vechten hier voor hun bestaansrecht. Hè? Ze vechten niet voor een nieuwe trekker of zo. Ze vechten hier voor hun bestaansrecht. En dat doen ze met al hun ziel en zaligheid. En ik denk dat Nederlanders dat wel snappen. Hè? Dat ze gewoon willen wonen waar ze wonen. Ze willen hun werk blijven doen. Ze willen voor hun dieren blijven zorgen. Ik denk alleen dat als je de burgers gaat treffen, ja, dat weinig zin heeft. Want die burger kan er ook helemaal niks aan doen. Die burger denkt, ja, maar waarom, waarom nou tegen mij, weet je? Ik ben juist voor jullie.
Ja, je zei het net ook al even. En peilingen zijn maar peilingen. Maar toch, de laatste peiling van de hond. Daarin staat de boer-burgerbeweging nu op een virtuele 18 zetels.
Bij één vandaag op 12. Hè?
Bij één vandaag op 12 en bij Ipsos ook op 12. Ja. Ter vergelijking, momenteel heeft de partij 1 kamerzetel. Maar met 18 zetels zou de partij van Caroline van der Plas de op 2 na grootste partij van Nederland zijn. In deze peiling althans, achter de VVD met 21 zetels. Maar voor de PVV met 15 en GL met 13. Ja, één vandaag 12. Maar in ieder geval dubbele cijfers. Jij schreef deze week voor jou in Nederland een groot verhaal over de aantrekkingskracht van deze partij. En dan niet alleen de aantrekkingskracht op het platteland, maar ook de aantrekkingskracht in de grote steden.
Ja.
Wat moet iemand die in Amsterdam woont met een plattelandspartij als BBB?
Ja, dat was dus ook mijn vraag aan aanhang van BBB in stedelijke gebieden en ook in de grote steden. En dan krijg je dus hele interessante antwoorden. En dat... als eerste, ik kreeg inderdaad, ik sprak met mensen die in Amsterdam wonen, Rotterdam, Utrecht, maar ook in de verstedelijkte gebieden, weet je wel, in Zuid-Holland, of in Apeldoorn, oud-wethouder in Apeldoorn. Nou, Apeldoorn is natuurlijk ook een stad en zo. Dus, en dan blijkt dat zij niet alleen sympathiseren met de boeren en met de zaak van de boeren, maar dat zij die kwestie, nou ja, wat ik hier in het begin van de podcast ook probeerde te doen, breder trekken. Dus dat zij dat die kwestie van het platteland en hoe gaat het platteland eruit zien en wat willen we daarmee en zo, hoe moet Nederland eruit zien, dat trekken zij door ook naar hun de situatie gewoon in die steden. Dus dan betreft het ook kwesties als immigratie en asiel en noem maar op. En deze mensen zijn vaak, blijkt dan, in het verleden VVD-kiezer geweest of CDA. Of ook wel links, hè, zelfs ook, D66. Mm-hmm. En die zegt, ja, ik ben zo teleurgesteld in die gevestigde partijen. En ik hunker heel erg naar een soort stabiele partij op rechts, die dan niet zo radicaal is als de PVV of niet zo ontspoort, zeg maar, als Forum voor Democratie. In 21 hebben ze dan weinig, toch ook niet zoveel vertrouwen in, blijkt. En dan komt die Caroline van der Plas. En die herkennen ze enorm. Omdat, ik sprak met een mevrouw in Zuid-Holland. En die werkt dan in de zorg. En die doet mantelzorg voor haar man. En die zegt, en die heeft Caroline van der Plas ook een keer ontmoet toen ze daar in zo'n ziekenhuis langskwam en zo. En die zegt, ja, die vrouw die spreekt, dat is gewoon een vrouw als ik. Die spreekt gewoon normale mensentaal.
Nou ja, we hoorden net natuurlijk normaal. ook dat fragmentje. Ja, als je dat dan vergelijkt inderdaad met zo'n Hollongeren, waar je het in het begin over had. Ja. Dat is wel een wereld van verschil.
Dat is toch een wereld van verschil. Of je een regent tegenover je hebt die jou toespreekt en in vaak onbegrijpelijk technocratisch politici jargon en die jou vertelt hoe je moet leven. Of je hebt zo Caroline van der Plas die toen ze op het Binnenhof aankwam destijds van een trekker sprong en zei daarna Den Haag, here we are in goed Nederlands en Engels. En die zich presenteert althans als een volstrekt normale vrouw die begrijpelijk Nederlands spreekt. Hè? Ja, dan lijkt me de keuze niet zo moeilijk als je in de zorg werkt. Of als je politieagent bent. Of als je boer bent. Weet je wel? Dan, en kijk, bij Van der Plas is dat natuurlijk ook een uitgedacht imago dat zij daar heeft. Hè? Ik bedoel, ze is natuurlijk zo degene die zij is zoals ze eruit ziet en zo. Maar ja, ze komt natuurlijk uit de journalistiek en de communicatie, dus ze weet heel goed wat ze doet. En ze weet ook heel goed in wat voor taal ze met de mensen moet praten. Maar het is wel haar normale habitat, zie je. Hè? Als Mark Rutte tof gaat doen, dan denk je toch, oef, weet je, doe dat nou maar niet of zo. En als anderen dat doen, ook niet. Iemand als Pieter Omtzigt bijvoorbeeld kan dat niet. Dus die doet dat ook niet, wat hem dan weer gewoon een normale vent maakt. Net zoals dat Fortuyn eigenlijk, die kon het ook niet. Dus dat accepteerde je dan ook, hè?
Nou, dat enthousiasme van Rutte, dat vind ik altijd wel authentiek.
Overkomen. Maar dat is dan meer voor de zijn eigen, zeg maar, peergroep die dan toespreekt of zo. Hij had het ook, zeg maar, op het studentenkoor of zo. Jongens, hè, we gaan er met z'n allen tegenaan en zo.
Maar je zegt van ze hebben behoefte aan een stabiele partij, wat meer centrumrechts. Hoe duurzaam is het model van en het huidige succes van de Plas?
Ja, dat weet je dus niet. Hè? En dat wordt natuurlijk ook vaak tegen haar gezegd. Van joh, de kansen, en dat zeggen die mensen ook tegen mij. Van ja, kans is natuurlijk groot dat je LPF-achtige toestanden krijgt als ze zometeen allemaal zetels moet gaan invullen. En dan komen er allemaal weer gelukszoekers op haar af. En allemaal van die mensen die mislukt zijn bij andere partijen. En die gaan dan zich voegen bij BBB. En dan gaan ze daar weer mot trappen. En dan krijg je weer afscheidingen, zoals bij Baudet. Of vroeger bij, bij de LPF. Maar ja, als je die ervaringen hebt, dat is natuurlijk het voordeel voor BBB. Ze hebben natuurlijk gezien in het verleden hoe dat is misgegaan. En hoe op dramatisch dat mis kan gaan, ja. Zoals bij Forum voor Democratie. Dus ik denk dat ze er wel voor zullen waken om dat soort mensen aan te nemen. Ja. En dat zeggen ze ook zelf trouwens. Hè. We zijn heel nauwkeurig in het screenen van mensen die zich aanbieden. En we zijn heel nauwkeurig aan het kijken van passen ze bij ons. Dus ze zitten daar wel bovenop. Ja. En dan is vervolgens natuurlijk de vraag hoe lang dit momentum aanhoudt.
Nou ja, het eerstvolgende momentum, mits het kabinet niet valt en er geen nieuwe verkiezingen komen, is 15 maart 2023. Ja. Want er zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Ja. Zei het net ook al even. BBB heeft aangekondigd in alle provincies mee te willen doen. Ja. Daar hadden we ook een verhaal over in de krant, waarin fractiesecretaris Henk Vermeer ook zei, we hebben nu al een shortlist met zo'n 15 namen van mogelijke senatoren, want ja. dat is natuurlijk wat er gebeurt bij de Provinciale Statenverkiezingen, ja. Dat we uiteindelijk zij de Eerste Kamer weer gaan samenstellen, ja. Kiezen. Ik geloof dat ze met een hele hoop posities dan ook zouden kunnen gaan invullen. Dus ze moeten een hele hoop screeningen nu doen en
nou, daar gaan natuurlijk allemaal mensen uit CDA, zoals die oud-wethouder van Apeldoorn, die ik dan in de krant had, ook oud-CDA. Ja, die heeft zich ook aangeboden. Dus gaan natuurlijk allemaal van die senior, voormalige CDA-leden. Die gaan zich aanmelden. En die denken, ik ga nog op mijn oude dag de Eerste Kamer in. Of ja. Ik ga de Provinciale Staten in.
Het worden wel Provinciale Statenverkiezingen die meer dan anders nog onder een vergrootglas liggen, zou je zeggen. Want stikstof wordt een van de thema's natuurlijk. Normaal ja, zal niet iedereen bij die verkiezingen denken. Ik heb ja. De opkomstpercentages even niet voor me. Maar ik denk niet dat alle kiezers denken van hoi, we mogen weer kiezen voor de Provinciale Statenverkiezingen.
Nee, dit wordt eerst een plebiscit over dit beleid natuurlijk. Dus dat wordt krankzinnig interessant, omdat nu gaat blijken wat de kiezers hiervan vinden. En, dan is het ook nog eens een keer in de eigen regio's. Dus ja, dat wordt enorm interessant om te zien. En die BBB heeft nu de kans om daar gewoon enorm goed uit die stembus te komen. En dan moet ook blijken hoe stabiel dit kabinet is. Hè? Want in dit kabinet, kun je ook niet voorstellen dat iedereen hier nu zo blij mee is. Zeker ook niet bij de ChristenUnie. Gert-Jan Segers geeft het natuurlijk ook wel aan. Die betrekt steeds die andere grote vervuilers erbij. Hè. Die zegt niet alleen de boeren, maar ook die andere vervuilers. Die moeten gewoon gaan leveren.
Ja, dat is natuurlijk makkelijk praten. Maar ze hebben wel gewoon getekend.
Ze hebben wel getekend, ja. Maar goed, het is een aanzet. En we gaan in de loop der tijd gaan we kijken hoe zich dat dan verder uitgerold wordt.
Ja, dat klinkt ook een beetje het probleem voor je uitschuiven.
Ja, maar ja, dat is natuurlijk typisch wat Segers doet, ook telkens met die ChristenUnie. Hij wil zo graag deel uitmaken van de macht, dat hij telkens in allerlei bochten moet wringen om nog te kunnen verkopen aan zijn achterban en de rest van Nederland, dat hij nog in deze coalitie zit. Met zijn plattelandse achterban en zo. Maar ja, we gaan het zien. En belangrijk is natuurlijk, dat is ook wat die mensen tegen mij zeiden, die ik sprak. Heel veel van die mensen zeggen, zij moet gewoon gaan samenwerken met Pieter Omtzigt. Als ze dat doet, en die gaan met z'n tweeën dan verkiezingen in, ja, dan krijg je gewoon een landslide in de ogen van heel veel mensen. En dat zou heel goed kunnen. Kijk, het zou natuurlijk een heel grappig scenario zijn als Pieter Omtzigt, die van zichzelf waarschijnlijk ook wel weet dat hij niet premier moet worden, want daar heeft hij het karakter niet voor, dat hij inderdaad zou gaan samenwerken met zo'n boer-burgerbeweging. En dat die groep dan de grootste wordt en dat ze dan de premier mogen leveren. En dat Pieter Omtzigt dan heel galant het podium laat aan Caroline van der Plas als eerste vrouwelijke premier van Nederland. Nou, het grappige is dat
we hadden vanochtend, we nemen dit op donderdag, we hadden vanochtend een foto op de voorpagina van de krant van de NAVO-top met een stralende Rutte tussen Erdogan en Biden in. Maar dan zou daar Caroline van der Plas staan met dat rode sjaaltje om haar pols. Ik
en
zie het
ja. Ja, wil je voorstellen dat kijk, het grappige is in de huidige volstrekt turbulente constellatie dat het niet eens onmogelijk is. Dus dat het inderdaad zou kunnen.
Denk wel trouwens dat, ik moet ook denken aan toen Merkel op bezoek kwam bij Poetin een keer. Toen had Poetin, die wist dat ze bang is voor honden. Had hij twee gigantische honden naast haar neergezet. Ik denk niet dat Caroline van der Plas daarvan onder de indruk zou zijn.
Nee, ik denk het ook niet. Ik denk dat eerder dat die honden onder de indruk zouden. maar moet je voorstellen dat zegt natuurlijk ook wel iets over het wantrouwen jegens de gevestigde orde en de gevestigde politiek en de kansen van nieuwkomers en zo. Maar ja, vergeet niet, Prim Fortuyn had ook de premier van Nederland kunnen zijn. zijn. Ja. Thierry Baudet had het voor het oprapen. Ja. En, als hij niet zo was doorgedraaid, was hij premier geworden.
Ja, nou ja, ja? Goed. En het is niet helemaal vergelijkbaar, maar in Amerika is Donald Trump president geworden. Ja, ja, dat was natuurlijk ook.
Dus het kan.
Ja, precies. Ja.
En in Oekraïne, om hem wat te noemen, is een acteur en mediamagnaat Zelensky is president geworden. En ontpopt zich tot heel geloofwaardige oorlogspresident. Dus alles kan in een democratie. En het zou misschien wel eens keer goed zijn als er zo'n duidelijke, zeg maar, vervanging van... vervanging zou komen van de politieke top in Nederland. Waardoor dat een heel andere mensen een kans krijgen om een ander beleid te formuleren. En als dat dan weer mislukt, dan kunnen mensen weer gewoon op VVD, CDA en zo gaan stemmen. En dan krijg je weer zoals het altijd was.
Tijd voor wat goed nieuws, want hoera, er is vorig jaar minder overlastgevend gedrag geregistreerd door COA-bewoners. Dat bleek deze week uit een rapportage van het WODC, het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie. Wat bleek nou? In 2021 verbleven er 66.000 vreemdelingen voor enige tijd op een COA-locatie. En 6% van hen is dat jaar betrokken geweest bij een incident. En 3% daarvan van die 66.000 verdacht van een misdrijf. Dat aantal incidenten en misdrijven ligt daarmee fors lager dan het jaar ervoor.
Ja, terwijl
terwijl de bezetting op de COA-locaties hoger was. Dus aan alle kanten goed nieuws. Maar er zit wel een klein addertje onder het gras.
Ja, er is dus gerommel met die cijfers, hè? En,
nou, in ieder geval, er is anders geregistreerd dan de voorgaande jaren, waardoor er ook een andere uitkomst uitkomt, mede daardoor.
Ja, alleen uiteindelijk kun je zeggen, er is gewoon met die cijfers gerommeld op een bepaalde manier, zodat ze een rooskleurige beeld scheppen, dan dat er feitelijk gaande is. En het punt is juist dat we met een enorme asielcrisis te maken hebben. En dat de overheid op alle mogelijke manieren aan het zoeken is naar onderdak voor die mensen. Hè. Nu komt er weer bij Velsen Noord komt er zo'n boot, een cruiseschip met minstens 1000 asielzoekers uit de Roderick Velo, onze columnist, heeft deze op een rijtje gezet. Ethiopië, Irak, Eritrea, Afghanistan, Turkije. Noem maar op, hè? 1000 asielzoekers bij een dorpje van net 5000 mensen. Ja, dat is eigenlijk weer een soort van aangekondigd probleem natuurlijk.
Ja, nog even voor de duidelijkheid. De dingen die dus nu onder incidenten werden geschaard, werden dat eerder, of er werden minder dingen onder incidenten geschaard dan in eerdere onderzoeken. En ook wie precies wanneer op een COA-locatie verbleef, is ook anders gedefinieerd dan in voorgaande onderzoeken. Dus dat speelt mede, heeft mede voor gezorgd dat de resultaten dus rooskleuriger zijn.
Ja, precies. En dan worden dingen incidenten genoemd die eigenlijk gewoon ernstige overtredingen waren.
Ja, en het doet natuurlijk een beetje, het roept in herinnering waar toen de huidige minister van Verkeer, maar toen nog staatssecretaris van op justitie, maar belast met vreemdelingenzaken, Mark Harbers om was opgestapt. Dat was een mooie primeur toen van onze krant. Dat vrijgeven cijfers over incidenten waarbij asielzoekers betrokken waren, daarbij werden onder het kopje overig werd een getal genoemd. Waaronder dus, dat werd verder niet gespecificeerd, maar dat bleek dus bij navraag van onze krant toen, dat daar onder andere zedenmisdrijven en zware mishandelingen en zelfs poging van moord en doodslag onderviel.
Ja, dat werd dan overig genoemd.
Ja, dat werd dan overig.
Zodat het niet zou opvallen hoe ernstig die misdrijven eigenlijk waren.
Zo erg was het nu niet, voor zover we weten, maar toch.
We hebben dus te maken gehad met Mark Harbers en vervolgens Ankie Broekers-Knol en nu Erik van den Burg. Dat zijn dus hele slappe bestuurders. Hè. Erik van den Burg heeft ooit gezegd in Amsterdam, meen ik, dat het heel goed was voor Amsterdam als er nog meer immigranten en asielzoekers zouden komen en zo. Dan zou die stad gaan floreren. Dus het zijn mensen, die Ankie Broekers-Knol heeft echt helemaal niks gepresteerd. Mensen die totaal niet, zeg maar, op dit zware dossier zijn toegerust om dit aan te pakken. En dat zie je dan ook, want die asielcrisis, dat gaat maar door. Hè. Er komen per week gewoon krankzinnig veel mensen Nederland binnen. En dat hebben wij in de krant ook allemaal keurig uitgezocht. Dat Ter Apel, dat heeft gewoon een enorme aanzuigende werking op asielzoekers die door, of immigranten komt het gewoon op neer, want heel veel zoeken natuurlijk helemaal geen asiel. En zo zie je zelfs dat mensensmokkelaars voor 20.000 euro pakketreizen naar Nederland aanbieden. Omdat ze weten, die mensen, ook als ze uit landen komen die helemaal niet in oorlog zijn en dat ze eigenlijk, die mensen moeten dus eigenlijk terug, dat ze hier gewoon in allerlei procedures terechtkomen en uiteindelijk gewoon kunnen blijven. He, omdat ze niet uitgezet kunnen worden, vooral Noord-Afrikanen, Marokkanen. En wie schetst nou onze niet-verbazing dat juist uitgerekend voor die kanslozen, mensen die dus niet in een asiel zouden moeten krijgen, dat die zich dan weer schuldig maken aan allerlei overtredingen en criminaliteit. Hè? Marokkanen vooral, maar ook Tunesiërs, mensen uit Gambia en zo. Dus dat is de realiteit in Nederland op dit moment.
Ja, en hebben we wel wat op bedacht. Dat stond ook vanochtend in de krant. Dat uitgeprocedeerde asielzoekers die niet willen vertrekken voortaan ongewenst verklaard kunnen worden.
Ja.
Ja, dat is de theorie. Ja. Maar de praktijk is natuurlijk dat je ze dan ook nog het land uit moet zetten. En daar gaat het natuurlijk vaak mis. Omdat inderdaad een land als Marokko gewoon zegt van ja, we nemen ze niet terug.
Nemen ze niet op. En nou goed, daar hebben we ook vaker over gehad hier natuurlijk. Van wij hebben maar niet de machtsmiddelen om in. Wij bedrijven geen machtsmiddelen. Kijk dan naar de NAVO, Erdogan. He, die ging gewoon voor het lidmaatschap van Zweden, Finland liggen. Die zei ik wil eerst dat allerlei Koerdische terroristen en zo uit die landen. Dat die worden uitgewezen, ofwel dat die landen die dat soort bewegingen niet meer steunen. En die heeft gewoon ontzettend veel gedaan gekregen. He, dus je gaat er keihard in met gestrekt been. Nou, vervolgens krijgt hij dus allerlei toezeggingen. En dan vervolgens zegt hij, oké, prima, laat ze nu maar lid worden van de NAVO. Doen wij nooit met landen als Marokko en zo. En toen heel op een gegeven moment het plan werd geopperd om die grensbewaking aan de buitengrenzen van de Europese Unie, om die zwaar op te schalen. Hè, naar, en gewoon, nou ja, daar dus echt een soort bewakingsteam van te maken. Toen zei Rutte van ja, nou, dat vind ik allemaal een beetje te wild en te duur en zo. Dus dat doen we ook weer niet aan mee. Dus wat, en vervolgens krijgen we alleen maar te horen van werkgeversorganisaties en zo, en vanuit de politiek, vanuit het kabinet ook, ja, we hebben meer immigranten nodig, want tegen de vergrijzing en om al het werk dat onze mensen niet willen doen, dat zal toch moeten gebeuren. Dus het bedrijfsleven schreeuwt om goedkope arbeidsmigranten.
Ja,
en
zou zo kunnen bedenken, ik gooi de lonen wat omhoog, dan wordt het misschien aantrekkelijker, maar
ja, en vervolgens die het kan maar uit het kabinet notabene het voorstel om dan maar Franse probleemjongeren uit de banlieues op te nemen. Ja, dat is toch volstrekt echt krankzinnig. Hoe kun je nou in godsnaam, als je dus die mevrouw die is dus in Frankrijk geweest, hè, voor ING. Die kent Frankrijk, zou je zeggen. Je weet dat dat volstrekt dat ghetto's zijn. Parallele samenlevingen waar de politie niet eens meer durft te komen. Hè? Met jongeren die volstrekt grenzeloos zijn. Crimineel. Totaal wetteloos. Gewetenloos ook. En dan ga je zeggen, weet je wat? Die jongeren, die gaan we naar Nederland halen om hier dan aan het werk te gaan. Alleen al het feit dat je zo'n ballonnetje loslaat, dan weet je toch op dat moment dat je in een samenleving dat er gloei opgaat van verontwaardiging. En voor al die mensen die denken, ben jij gewoon, is dit wel helemaal normaal wat we hier zien gebeuren? En dat komt dan vanuit het kabinet, hè? Nou ja, dan weet je dus ook wel ongeveer hoe dit kabinet erin staat. Als je iemand als Van den Burg verantwoordelijk maakt voor dit dossier, je laat andere mensen dit soort dingen zeggen als over die jongeren uit de banlieues, en je laat vanuit de werkgeversorganisaties komen steeds de mantra, we hebben meer immigratie nodig, want dat werk moet worden gedaan. Ja, dan weet je dat dit gewoon totaal geen prioriteit heeft. En dat deze mensen dus deze coalitie bewust... Nederland eigenlijk gewoon laten overstromen. Want dan komt het op neer op dit moment. Door mensen uit andere regio's.
Ja, en dan even
regio's.
Bewust bedoel je niet zozeer van dat als een soort omvolkingstheorie, maar meer we bestrijden de negatieve gevolgen, hè, de opvangcrisis. Er is geen plek, mensen moeten op stoelen slapen en op grasvelden. Daar is heel de tijd crisisoverleg over, maar het lukt ons tegelijkertijd niet om de mensen die we willen uitzetten weer uit te zetten en om de mensen die hierheen willen komen te beperken, de aantallen daarvan.
Ja, omdat kennelijk maakt het ze.
En het bewuste zit er maar dan in dat je dus alleen maar aan symptoombestrijding doet. bedoel jij?
Het maakt ze gewoon niet voldoende uit. 1000 asielzoekers per week in Ter Apel. Dat is natuurlijk onvoorstelbaar. Dat zijn er 4000 per maand. Nou, reken maar uit. 40, teken, ja, 50.000 per jaar. Ja, dan komt het in, dat zijn die getallen. 50.000. In een land dat kampt met de stikstofcrisis, waardoor er niet gebouwd kan worden. Dat allerlei crises aan zijn broek heeft. De inflatie, de gestegen prijzen.
En 65.000 Oekraïnse oorlogsvluchtelingen.
Oorlogsvluchtelingen. Hoe lang kun je een bevolking dit aandoen dan? En er gebeurt gewoon niet echt iets tegen. Dus de conclusie moet luiden van ja, ze vinden het toch geen prioriteit. Ze hopen dat tussen die 1000 mensen per week, dat daarvan misschien 200-300 potentiële werknemers zitten die dan door kunnen stromen naar de industrie en zo. Je ziet het ook vaak, hè, want de media doen hier natuurlijk voor een deel aan mee. En dan weet de NPO, radio, die weet er weer een paar hele succesvolle asielzoekers op te sporen, die al heel snel de taal hebben geleerd en die al na 2 maanden aan het werk zijn en zo. En dan kijk eens, en dan wordt het dus als voorbeeld, dan moet het als generiek voorbeeld dienen voor asielzoekers. Kijk eens, als je maar een beetje meewerkt als bevolking, als land, als iedereen een beetje opschuift, iedereen een beetje ruimte maakt en zo, en geeft die mensen de kans om de taal te leren, zijn ze binnen de kortste keren geïntegreerd.
Ja, het is natuurlijk ook wel zo dat Nederland wel alle voorwaarden biedt voor vluchtelingen, maar ook voor migranten om hier succesvol te zijn, toch? Het werk ligt bij wijze van spreken voor het oprapen. Je krijgt taalkursussen.
Ja.
Je komt op een wachtlijst, maar uiteindelijk krijg je een woning. Dus in die zin.
Ja, ik krijg sneller een woning dan de kinderen van jouw buurman.
Ja, maar dus alle voorwaarden zijn hier toch ook aanwezig om een succesvol, vreedzaam, gelukkig leven te leiden.
Ja, ik snap dat je even good cop bad cop kan spelen. Ja. Maar zeker is dat ook zo. En het is ook zeker zo dat sommige. Laten we zeggen, populaties uit bepaalde landen ook heel succesvol kunnen zijn. Hè? In het verleden werd dat dan de Iraanse immigranten werden dan als succesvol beschouwd.
Nee, maar goed, maar ik bedoel, good cop, bad cop. Maar ik bedoel, in die zin is het ook heel logisch dat er heel veel vluchtelingen ook hier succesvol zijn snel.
Want op die manier, omdat alles...
Alles is toch ook ingericht om hier een gelukkig een welvaart te leven.
Nou, dat zeggen die succesvolle asielzoekers natuurlijk zelf ook vaak. Die zeggen dan, wat zit hier nou misbruik te maken van de voorziening in Nederland? Of wat zit je nou te schelden op Nederland? Ja, als er dan weer van die antiracisme betogingen zijn en zo. Er zijn natuurlijk vaak allochtonen die zeggen, wat lopen jullie nou nu te schelden? Want je hebt hier alle voorwaarden om een succesvol leven te leiden. Alleen is ook al lang aangetoond dat bepaalde populaties dat nu eenmaal niet doen. Dus mensen uit Eritrea, Ethiopië, Somalië, een hele rij andere landen, die zitten voor 60%, 70%, 80% gewoon in de bijstand. En dat vinden ze ook wel prima. Want daarom komt een groot deel van die mensen ook naar Nederland, omdat tegen hen gezegd wordt, je kunt er naartoe komen en dan krijg je geld. Je krijgt
dat zijn dus dingen die
ik krijg een huis.
Dat zijn dus ook dingen die in die smokkelfolders, zullen we maar even zeggen, staan bij die pakketreizen.
Staat er letterlijk in die folders, Imbers. Dat stond toch ook bij ons in de krant. Want het staat letterlijk in die folders wat je in Nederland... Nederland is gewoon een paradijs voor hun. Ze krijgen gratis geld. En die mensen beseffen helemaal niet dat geld van de belastingbetaler komt en zo. Die denken dat het speciaal gedrukt wordt voor hun of zo. Hè? Die staan er helemaal niet bij stil. Maar goed, als je op een minder... Laten we zeggen, als je er op een minder populistische manier dan ik nu doe over spreekt, dan is het probleem hier natuurlijk dat wij een hoogbeschaafde via decennia waarin generaties met elkaar solidair zijn geweest, verzorgingsstaat hebben opgebouwd dankzij die solidariteit en die ingericht is op het opvangen van de zwakkere door de bredere schouders. Hè? En dan, die is totaal niet bedoeld om mensen uit allerlei andere landen die hier naartoe komen als gelukszoekers een leuk leven te bieden. Zonder dat zij bijdragen aan die verzorgingsstaat via belastingen en premies en zo. Daar is die verzorgingsstaat helemaal niet voor opgetuigd ooit. Alleen die wordt daar nu wel voor gebruikt. En het is het een of het ander. Je bent of een verzorgingsstaat. Of je bent het niet. En dan kun je inderdaad, als je dat niet bent, dan kun je inderdaad al die emigranten toelaten. Maar dan kun je ook niet meer al die sociale arrangementen zoals wij die hebben, die kun je niet meer in stand houden. Dan moet je die, net als in de Verenigde Staten, moet je die afschaffen. Is ieder voor zich. En dan maar kijken wie er succesvol wordt en wie er aan de rand van de samenleving terechtkomt. En als je dan aan de rand van de samenleving terechtkomt, dan is er ook geen overheid die je opvangt. Dan is dit type immigratie nog betaalbaar, zeg maar. Of dat is dus nog... dan is er nog te doen, hoewel op zo'n kleine ruimte als Nederland eigenlijk helemaal niet. Maar in de Verenigde Staten kan zoiets. Hè? En daar gebeurt het ook op die manier. Maar wij zijn, onze samenleving is helemaal niet op die manier ingericht. En dan wordt ons dit wel opgedrongen door een overheid die maar weigert om hier iets aan te doen. Het is telkens als ik dit soort type problemen hier behandel, dan is het eigenlijk gewoon verbijsterend natuurlijk. Omdat de overheid, in de vorm van de coalitie die we nu hebben, dus, maar ook eerdere coalities natuurlijk, in feite bijdraagt aan de ondermijning van die verzorgingsstaat, wat zo ongeveer het meest beschaafde is wat de wereld ooit heeft voorgebracht, weet je wel, qua sociale inrichting van een land. Nou, als je dat zo verkwanselt, en bewust ook verkwanselt, door daar iemand als Erik van den Burg neer te zetten en zo, ja, dan ben je toch. Ik vind dat gewoon onbehoorlijk bestuur, moet ik zeggen.
Laten we nog eens even een oproep doen aan iedereen die nu zit te luisteren. Want we hebben hier de rubriek geïntroduceerd, Het Land van de Luisteraar. Dat betekent dat als je vragen hebt of als je een opmerking hebt, of je wilt hier iets op tafel gooien, je wilt iets kwijt, dan kan je ons mailen. Mail dan naar podcast@telegraaf.nl en dan gaan we hier jouw bijdrage behandelen. Dat vinden we altijd hartstikke leuk. Dus bij deze nog een oproep aan iedereen die zit te luisteren. Om dat vooral ook te doen.
Ik zie dat we exact een voetbalhelft hebben gesproken.
Ja,
plus
en dat
een
zie
beetje
jij,
extra tijd.
En dat zie jij op een hele grote digitale klok die hier midden op het bureau staat.
De zoekie heeft neergezet zodat hij niet te veel uit onze nek wordt gekletst.
Ja, die heeft de 45 minuten gepasseerd. Dus ik ga jou hartelijk danken. En graag tot de volgende.
Tot dan.